Gemeente van de Heer Jezus Christus. Er zullen vanmiddag niet veel mensen in de Maranatenkerk in Rotterdam-Zuid zijn die ze niet kennen. Die niet mensen kennen in hun eigen familie, in hun vriendenkring, onder hun bekenden. Mensen die in de loop van de tijd helemaal hebben afgehaakt van de kerk en van het geloof. Daarmee wil ik niet zeggen dat dat in alle gevallen precies zo samenvalt, dat wie niet meer naar de kerk gaat ook per se een ongelovige is, maar wanneer je niet meer naar de kerk gaat, ben je toch op zijn minst wel in de gevarenzone om een ongelovige te blijven, te worden en geen gelovige te worden. Enfin, het gaat me nu om u duidelijk te maken dat we allemaal mensen kennen in onze omgeving die kerk en geloof de rug hebben toegekeerd. Er zijn misschien ook weer ouders die dit bedenken van hun eigen kinderen met veel verdriet. Ze hebben ze ten doop gehouden en ze hebben ze in de leer van de Heere opgevoed en zijn ze daarin voorgegaan. En toch, ze namen het niet over. Het kwam tot een breuk. Ze kwamen maar niet tot de belijdenis van het geloof. Misschien legden ze zelfs nog wel de belijdenis van het geloof af. En daarna werd de band al slapper en slapper. En het lijkt wel helemaal weg en over en uit te zijn. Over dat verschijnsel van het afhaken van kerk en geloof, over dat verschijnsel van de secularisatie, het verschijnsel van het steeds leger worden van de kerken, het steeds afnemend bezoek aan de kerkdiensten, aan het verdwijnen van kerkgebouwen uit het beeld van stad en dorp, zijn al veel studies gewijd. Wordt herhaaldelijk over geschreven in artikelen, er worden conferenties aangewijd. Hoe komt dat toch? En in de regel moet men ook wel noemen de cultuur waarin wij leven, die zo sterk gestempeld is door de verlichting, de Aufklärung. Dat laat zich gelden. En het is niet zo dat mensen afhaken omdat ze diep gedoken zijn in de werken van Spinoza of van John Locke of van Jean-Jacques Rousseau, verlichtingsdenkers. Nee, zo gaat dat in de regel niet. Er zijn in hoofdzaak twee lijnen die daarbij een rol spelen. Het is in heel veel gevallen een loswekingsproces. Het gaat langzaam aan totdat ineens het helemaal uit is. Een andere mogelijkheid is dat er zich iets voordoet waardoor men zegt: het hoeft voor mij niet langer. Ik noem u vier voorbeelden uit de praktijk van het leven, hoe dat dan toegaat. In de eerste plaats is er het gevaar dat men onkerkelijk wordt, dikwijls dus ook ongelovig wordt of blijft. Ik ga nu even aan het gegeven voorbij dat het ware geloof dat uit God is voortduurt. Het gaat nu vooral over het meeleven, het meedoen in een kerkelijke gemeente. Het eerste gevaar is dat men in een heel nieuwe situatie komt te wonen. Ik was er nogal eens verbaasd over toen ik predikant in Zwolle was, waar nogal wat jonge mensen zich vestigden in de stad vanuit de Noord-Veluwe. Dat het maar zelden gebeurde dat een kerkenraad me een tip gaf en zei, ik heb hier pas een stel jonge mensen getrouwd en die komen in Zwolle wonen. Zoek ze nu ook op, want ze raken zo makkelijk verdwaald in zo'n stad. En ze haken af. Dat is me heel zelden gebeurd. Ik heb me erover verwonderd, want is er dan zo weinig pastorale zorg? Maar dat gebeurt dikwijls dat vooral mensen uit een wat overzienbare gemeenschap, een dorpsgemeenschap of een kerkelijke gemeente die men nog goed overzien kan, verhuizen naar een grote stad, of misschien niet eens zo'n grote stad, maar in een nieuwe situatie komen. En ja, men voelt zich dan vrij. Het is al gezegd dat de middeleeuwen stadslucht maakt vrij. En ja, dan werd het zondag, zul je eerst maar uitslapen. En dan de tweede zondag naar de kerk gaan. Ja, maar waar moet je eigenlijk naar de kerk hier? En zo kwam er de klad in. Ik denk dat de broeders hier in Rotterdam-Zuid dat ook al zo hebben meegemaakt meermalen. Helaas. Een nieuwe situatie, geen controle, geen aanknopingspunten, geen netwerk, niemand die je uitnodigt en meeneemt. En dan is het gauw gebeurd. Dan is het gauw gebeurd. Een nieuwe situatie. Geen controle. Je bent vrij. Een tweede mogelijkheid. Men maakt dingen mee die zo'n impact hebben. Dingen die zo moeilijk zijn om ze te verwerken. Dat ze bitterheid in het hart oproepen. En vooral wanneer dingen worden aangedaan door christenmensen. Onrecht. Liefdeloosheid. Hardvochtigheid. En mensen zijn daar het slachtoffer van. En hoe dikwijls gebeurt het dan dat men zegt, als dat kerkmensen zijn, hoeft het voor mij niet meer. En men haakt af. Nee, praat men er niet meer van. Kerkmensen, de kerk. En wel treurig dat die dingen ook zo gebeuren. We moeten dus wel heel goed uitkijken hoe wij met mensen omgaan, of dat nu kerkmensen zijn of niet. Maar niet liefdeloos, niet hardvochtig. Niet onwaarachtig en oneerlijk, het tegendeel daarvan. Een derde mogelijkheid. Een jongen of een meisje, christelijk gezin opgegroeid. De catechisatie gegaan, misschien wel tot de belijdenis gekomen, meegegaan naar de kerk, komt in aanraking met een meisje, een jongen, en toen deed, die helemaal onkerkelijk is. En de ouders van de kerkelijke jongen of de kerkelijke meisje zeggen, zou dat nou wel goed gaan? Hij, zij doet helemaal niets aan het geloof en weet niets van de kerk en van de Bijbel af, bidt nooit. Jongen, kan dat nou wel goed gaan met zo'n meisje? Lieve dochter, kan dat wel goed gaan met zo'n jongen? Oh, maak je geen zorgen, wij vinden het wel. Ik. En wat is het slot van het lied? Beide onkerkelijk. Want die uitstraling van de niet meelevende is vaak veel groter dan het nog wat prille en wat onbesliste van de ander. Want in jonge jaren ben je wel in de voorhof, om zo te zeggen, maar je kunt nog twee kanten op. We worden niet met het geloof en al geboren. Dat weten we toch? We moeten tot geloof komen. Anders gezegd, een beetje ouderwets, maar toch echt heel waar. We worden niet met een nieuw hart geboren. dat nieuwe hart moet ons deel worden. We moeten zelf de waarde van het geloof, de onvergelijkelijke betekenis van het evangelie, de unieke persoon van de Heer Jezus Christus en zijn heilswerk ontdekken, wil het voor een echt persoonlijke aangelegenheid worden. Zodat wij met ons hart ja zeggen op dat ja van God tot ons in de doop. Want toen heeft God ja tot ons gezegd. En dan gunt hij ons een tijd dat wij jong zijn en dat kindergeloof hebben. Dat is niet waardeloos, dat kindergeloof. Dat is soms heel ontroerend. Maar er moet wel tot volwassenheid komen. Tot vastheid en beslistheid. Dat wij ja zeggen tot God. En dat gaat door die storm- en drangperiode heen van een puber. Van een jong mens. En je hoort van alles en nog wat en je maakt van alles en nog wat mee. Wat een onuitsprekelijk voorrecht. Als het hart door de genade van God getroffen wordt. En dat komt tot dat nieuwe leven. In de ruimte en in de blijdschap van het mogen geloven. Het voor rekening mogen staan van de drie enige God en zijn kind te mogen zijn. In de voorhof word je als het ware geboren. En daar voeden Godvrezende ouders hun kinderen op. En zoeken er onderwijs bij, zoveel dat kan dat daarbij past. Het kan niet altijd, maar zoveel mogelijk. En ze gaan het de kinderen voor. En ze spreken met hun kinderen over de Heere God en met hem over hun kinderen. En ze hopen en bidden dat die kinderen in de voorhof niet zich uit de voeten maken, maar dat ze binnengaan in dat heiligdom van het geloof. En wanneer dat nu is, dat de een daar in die voorhof is geplaatst en veel van die dingen weet, maar de ander er niets van weet. Ach, het leven heeft mij geleerd dat dan de onkerkelijke partij dikwijls aan het langste end trekt. Anderen komt ook voor. Gelukkig komt dat ook voor. Een jonge man, een jonge vrouw, die de hand van de ander, die alleen meegenomen wordt naar de kerk, maar ook tot de doop soms komt, omdat hij nooit is bediend, en tot geloof komt. Maar ik denk, als je een statistiek zou aanleggen, dat de afval zou winnen. Een vierde mogelijkheid. Men kan goed studeren of men is goed in zaken doen. Men bouwt een prachtig bestaan op, men maakt carrière. En de zaken van het geloof, ja, het al toch een beetje antiek, hè? Die christelijke kerk is al zo oud en die Bijbel is zo oud en er worden zoveel kritische opmerkingen over gemaakt. En het geloof, ja, bij alle liberale en socialistische lieden is dat allemaal helemaal niet waard. En om vooruit te komen in de wereld, ja, dan moet je natuurlijk wel een heleboel wat water in de wijn doen. Dat is helemaal niet anders. En wil je mee kunnen doen met de mensen, met die nieuwe omgeving waar je in komt, met je werken, met je wonen? Carrière. Och, hoeveel zijn er al op die manier vreemd van het geloof? En nu zegt hij misschien, dominee, komt hij dan nog bij Jozef terecht? Ja, zeker wel. Daar gaan we nu naartoe. Nu gaan we naar Jozef. Het is zo dat Jozef ook deze dingen heeft meegemaakt. En dan niet één van die vier mogelijkheden. Hij heeft ze alle vier meegemaakt. En om dan maar snel ter zake te komen, hij is daardoor niet afvallig geworden. Hij is daardoor gekomen tot en gebleven bij het geloof, zoals hem dat was overgeleverd van zijn vader en zijn grootvader Isaac. Hij was een overgrootvader. Abraham, Jozef is niet afvallig geworden. En nu ga ik met u kort de levensgeschiedenis van Jozef na. Jozef is in een vreemde omgeving gekomen. Hij belandde in Egypte. Dat was niet zijn eigen keuze. Daar zullen we het daar toch over hebben. En daar in Egypte kende niemand de God van Abraham, Isaac en Jacob. Egypte had eigen goden en godinnen. En tempels. Egypte had een oeroude cultuur. Die was al eigenlijk al oud toen Jozef daar kwam. Het bestond al honderden en honderden jaren. En daar kwam Jozef in. Maar hij zei niet, die heeft dat geloof van mijn vader en het geloof van mijn jonggezorgde moeder afgedaan. Daar kun je niets mee. Nee, hij kon er wel wat mee. Toen die slimme en sluwe en slechte mevrouw Potifar hem trachtte te verleiden, heeft hij in de vrezen gods nee gezegd. Nee, daar ben ik niet voor te vinden, mevrouw. Dat kwam uit zijn hart. Hij schafte het geloof niet af in dat nieuwe vreemde land. Bittere dingen heeft hij meegemaakt van zijn eigen familieleden, van zijn eigen broers. Jozef, nogal heel wat verwend door zijn vader. Jacob was bij alles wat hij was geen goede pedagoog. Want ouders moeten niet een van de kinderen zo ontzaglijk voortrekken. Maar Jozef, die kreeg dat pronkgewaad met die vele kleuren. Hij was echt, zeg maar, de troonopvolger van aartsvader Jacob. De oudste van zijn liefste vrouw. Jozef stond van boven Juda en boven Ruben, de echte eerstgeborene. Nee, Jozef was het. En dat liet Jacob merken ook. En dat wekte me dan toch een jaloezie bij die broers, dat kun je ook nog weer begrijpen. En weet wat ze hebben gedaan. Een handjevol geld hem verkocht. En dan is het niet zo dat Jozef als slaaf verkocht en zo ontzettend lelijk behandeld in Egypte aankomt en zegt, dat geloof van mijn vader dat is ook niets waard. Kijk maar naar mijn broers. Nee, dat hebben mensen hem wel aangedaan. Maar al deden mensen hem dat aan, God is een wonderlijk schaakmeester, lieve gemeente. Hij gaat met zijn plannen vaak door de diepte heen en zet onbegrijpelijk zijn stukken uit. Hij weet wel wat hij doet. Hij zet dat kwade om in goed. En hij bewaart Jozef bij het geloof. En Jozef wrokt niet, heeft hij misschien al een poosje gedaan, want hij moest dat wel verwerken. Het is maar niet zo als je gelovig bent, dat je zomaar gelijk alle onrecht kunt accepteren, zegt het is mijn best. Zo werkt dat niet in een mens. Heb je wel je strijd mee? Ik las juist de laatste dagen een boek over Dostojevski, de grote, misschien wel de grootste, maar daar ga ik niet over om dat te beoordelen, Russische schrijver in de 19e eeuw. Hoe hij geworsteld heeft met de machten van het kwaad, maar ook met de betekenis van boet en van berouw. Ook als iemand onschuldig wordt veroordeeld, hoe dat toch zuiverend en louterend in een bestaan werkt. Dat is bij Jozef ook geweest. Hij heeft dat verwerkt. Dat onrecht dat hem was aangedaan. Zodat hij later zeggen kan, jullie broers hebben het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Ik vind dat zo'n diep woord in het Oude Testament. Zo'n diep woord in de Bijbel. Wat God doet, dat is wel gedaan. Ook al gaat hij door de diepste beproevingen heen. En Jozef raakt niet vervreemd van het geloof van zijn voorgeslacht. En dan komt hij tot een huwelijk. Hij trouwt niet zomaar met een meisje. Hij trouwt met een hoogadellijke dame. Maar ook dan wordt hij niet, zeg maar, een Egyptenaar. Hij blijft bij het geloof van zijn jeugd. Dat blijkbaar dieper en dieper de wortels uitslaat in de beloften van de Heere God. Want dat blijkt uit alles. Als Jozef en zijn vrouw kinderen krijgen, moeten ze ook een naam krijgen. En bij de naamgeving noemt ook Jozef de naam van God. Hij ziet dat dat vaderschap dat hem gegeven wordt, één keer en nog een keer, ziet hij in verband met de Heere, hoe die met hem handelt. Hij aanvaardt die geschenken uit de hand van God. Je krijgt wel eens kaartjes dat jonge mensen berichten dat ze een kindje hebben gekregen. En daar staat dus iets op van, met blijdschap en dankbaarheid berichten we u dat. En dan vraag ik wel eens af, ja, maar dankbaar, je bent toch aan iemand dankbaar? Zegt dat dan ook aan wie je dankbaar bent? Jozef is dankbaar aan de Heere God. Die verbindenis, dat huwelijk met die Egyptische prinses, maakt hem niet ongelovig. En dat geldt precies zo van de carrière die hij maakt. Het zal je maar gebeuren dat je als slaaf in Egypte komt, en dan ook nog in de gevangenis belandt, onschuldig, maar toch in de gevangenis, en dat je dan tot zulke aanzien komt als Jozef in Egypte. Na de farao was hij de eerste man. Dat heeft farao gezegd, ben ik de enige die boven jou staat. Een geweldige carrière. En daarin gingen die dromen in vervulling. Die Jozef als jongen nog thuis had gedroomd. Van die zonnen, die manen, die sterren, van die schoven in het veld. Waar zijn broers zo schamper over hadden gedaan en zo bitter waren geweest. En waarvan ook zijn vader had gezegd, jongen Jozef, waar ben je toch mee bezig? Ze gaan in vervulling. Maar hij blijft op God gericht. En hoe we dat weten, dat spreekt heel duidelijk uit de hele levensgeschiedenis van Jozef. Want dan zet hij zich in, helemaal onbaatzuchtig voor het Egyptische volk. En dan zet hij zich in, helemaal onbaatzuchtig voor zijn eigen broers en voor zijn vader en die hele familie. En hij denkt er geen moment aan om het betaald te zetten. En als ze dan hele jaren later na de dood van Jacob zeggen, ja nu zal Jozef wel onze rekening presenteren. We zullen misschien wel gevangen worden gezet of als slaven worden gemaakt. Dan barst Jozef een traan uit en zegt, ken je me nu nog niet? Heeft het ze helemaal vergeven. Je hebt het ten kwade gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Vrees toch niet, lieve broers. De Heer heeft het zo geleid. Jullie waren met kwade dingen bezig. Maar ik zie die hogere hand. Jozef bij het geloof gebleven. En dan wordt Jozef oud. In die staatsdienst worden zijn krachten eerder opgebruikt. Is zijn energie eerder aan het einde dan in dat bewogen leven van zijn vader Jacob en zijn grote overgrootvader. Jozef wordt maar 110 jaar. En dan voelt hij dat zijn einde nadert. Hij ontbiedt zijn broers. Of ze er allemaal waren of alleen de nog levenden, dat weet ik allemaal niet. Dat staat er niet bij. Maar dan neemt hij hun een eed af. Zoveel is er hem aan gelegen, dat het niet alleen een belofte is, maar een belofte die met een eed wordt bevestigd. Komt hierop neer, ik wil hier niet in Egypte begraven worden. Ik wil niet een praalgraf, een schitterende graftombe, of een plaats aan de voet van een piramide. Dat wil ik allemaal niet. Ik wil dat mijn dode lichaam straks rusten zal in Kanaan. Willen jullie me dat beloven? Ja, willen jullie het me zweren dat je daarvoor zult zorgen dat dat gebeurt? Wat had Jozef daar toch mee voor? Blijkt dat tot het einde van Jozefs leven hij gebleven is bij het geloof. Dit geloof houdt de Heer voor waarachtig. Dat is een kenmerk van het geloof. En de Heer heeft beloofd het volk van Israël, dat wordende volk, het nageslacht van Jacob, is niet bestemd om in een provincie daar in Egypte te wonen, maar dat is bestemd om in Kanaan te wonen. Dat heeft de Heer aan Abraham beloofd, dat heeft de Heer aan Isaac beloofd, dat heeft de Heer aan Jacob beloofd. En Jozef weet onomstotelijk vast en zeker, de Heer zal dit ook waarmaken. Hoe het zal gaan, wanneer het zal zijn, Jozef weet het niet. Maar hij weet dat het zal gebeuren. Want God is geen mens die liegt. God is een man van zijn woord. Dat is nu geloven. God voor de wachten gehouden. In dat geloof heeft Jozef geleefd. Het heeft hem in de bitterste tijden moed en kracht gegeven. En nu hij daar op zijn sterfbed ligt, denkt hij aan die belofte van God. En waarom hecht hij dan zo aan dat zijn lichaam dan ook in die aarde daar zal rusten? Is die aarde daar in Kanaan dan zoveel meer waard dan de aarde van Egypte? Nee, daar gaat het uiteindelijk niet om. Het is een belijdenis die Jozef hier aflegt. Hij belijdt hier dat de Heere de getrouwe is, die het werk van zijn handen niet zal laten varen. En hij laat die belofte afleggen onder ede, opdat ook straks het nageslacht van Jacob herinnerd zal worden aan de bestemming die het heeft, niet in dat paradijselijke Egypte, maar in dat land Kanaan, het beloofde land. Het is voor dat land bestemd. Heeft Jozef misschien ook voorzien dat er nog een heel boze tijd zou aanbreken voor dat kleine volk in wording Israël? Dat zou me niet verbazen, want Jozef is met een buitengewoon helder verstand gezegend geweest. Hij heeft misschien al wel zien aankomen dat op den duur dat anders zou gaan dan in het begin. Die tijd is ook aangebroken. Het werd een soort Ausra-dierprogramma dat in het paleis van Egypte werd bedacht voor Israël. Weg met hen, de jongetjes het water in, de vader slaaf, de moeder slavin, de meisjes ook slavin. Het is de eerste keer in de Bijbel dat je leest van zulke verschrikkelijke vijandschap tegen Israël. En het zal niet de laatste keer zijn. In de woestijn zal het Amalek zijn. Later zullen het de Filistijnen en de Edomieten zijn. En Syrië en Assyrië en Babel. Wat een beproefd volk dat Israël. Tot vandaag de dag toe. Maar ook die weg die Israël daar in Egypte aflegt, dat van een paradijselijk land als het ware wordt een Auschwitz, heeft de Heere de hand. Want hij moet dat volk losverrekken, want het heeft het zo goed gehad in Egypte. Hij moet het volk losverrikken, dat het niet vastgroefd blijft, maar ook verlangen gaat naar verlossing. En omdat Jozef weet dat God een God van verlossing is, spreekt hij van de uittocht. Het woord Exodus staat hier in dat vers in Hebreeën 11. Jozef weet dat de uittocht, de Exodus, op handen is. Wanneer dan ook. De klok van God wijst een andere tijd aan dan wij mensen vaak wensen. Maar als het uur daar slaat, komt de uittocht. Dan wordt het Pasen. Want het paasfeest is onlosmakelijk verbonden met de uittocht. Jozef op zijn sterfbed. Daar komen wij ook een keer. Ja, misschien niet op een bed. Dat kan ook zo op ons werk zijn. Of op de straat. Of in een vliegtuig. We weten niet hoe en wanneer het zal zijn. We weten wel dat het komt. En die jonge mensen moeten dat ook niet vergeten. Dan geeft die jonge man daarachter maar een klein duwtje dat hij ook gaat luisteren. Hij heeft het ook hard nodig. Ja, mooi, je bent er weer bij. Je was er misschien wel bij, maar dan kan ik kortje gezegd hebben. Dat is veel beter. We hebben hier niet een altoosdurend bestaan. Wij zijn maar voorbijgangers. En wat zijn wij vreselijk vast aan de dingen van de tijd, de dingen van het hier en nu. En juist in onze cultuur is het materiële en is het genot van zo grote betekenis voor de doorsnee mens, dat de gedachte aan het eeuwige helemaal op de achtergrond staat. Maar we zijn geschapen voor de eeuwigheid. Deze tijd is niet onbelangrijk. Natuurlijk niet. Want God geeft ons ook de tijd, geeft ons het leven. Maar we moeten dit leven ook weer verlaten. En Jozef heeft blijkbaar geleefd naar de openbaring van God toen, als een mens die vooruitzag naar de eeuwigheid. Want Kanaan was nog maar iets voorlopigs. Kanaan was als het ware een sacrament voor dat vaderland dat God beloofd heeft aan al de zijnen. Het sacrament van die stad waarvan Abraham wist, het is een stad die fundamenten heeft. En zulke fundamenten heeft geen enkel stad hier op aarde. En God is daar aan de kunstenaar, de ontwerper en de bouwmeester. De apostel die de brief geschreven heeft, ziet al die gelovigen van het oude verbond in het perspectief van uitzien naar de verlossing. Uitzien naar het rijk van God in al zijn volheid en heerlijkheid. Hoezeer leven wij in een onverloste wereld. En het gros van de mensen is tevreden met het surrogaat. Met allerlei genot en vermaak. En ook in Nederland gaat men van de ene hart naar de andere. Daar wordt het leven mee gevuld. Wel al te velen. Maar datgene wat echt het hart kan vullen. Wat een mens een diepe innerlijke vreugde schenkt. Wat iemand werkelijk vrij maakt. Dat is alleen te verkrijgen in het geloof en in de worsteling van het geloof. En door de beproevingen van het geloof heen. Alleen zo en niet anders. Wij zeggen erbij, om Christus wil. Want Hij is het die de verlossing heeft teweeggebracht. Hij is het die het mogelijk heeft gemaakt dat wij in die echte vrijheid komen. Als kinderen van God. Zodat mensen in het boek Handelingen, maar ook eeuwen die gevolgd zijn daarna tot in onze tijd toe, in de gevangenis niet wanhopen. Maar getroost zijn en zingen zelfs. Zodat mensen in het aangezicht van de dood niet vrezen. Want ze weten hun bestaan in de handen van God. En over te gaan uit de strijd. In de heerlijkheid. En van dat alles is dat aardse Kanaan. Een afbeelding. Nogmaals een sacrament als het ware. Zoals voor ons de doop een sacrament is. Een bevestiging van wat de Heer voor ons wil zijn, elke dag. En het heilige avondmaal, waar Hij ons het gebroken brood en de vergoten wijn geeft. Huisgenoten, kinderen, gasten aan tafel. Gevoed met datgene wat werkelijk voedt, dat beeldt het brood en de wijn af. Christus, het brood des levens. Nog eenmaal zie ik naar Jozef. Jozef weet dat zijn einde komt en dan ziet hij over alles heen naar wat God beloofd heeft. Daar heeft hij zijn troost in gewonden in de bitterste uren van zijn leven. En die troost verlaat haar niet wanneer sterven gaat. Lieve gemeente, de toepassing ligt door alles heen geweven. Zie nu hoe uw leven is. Hoe u op de Heere bouwt. Wat zijn beloften u waard zijn. Die beloften waarmee wij kunnen leven. Waarmee wij tot de zegen zijn voor anderen. Waarmee wij kunnen vergeven. Waarmee wij getroost zijn. Omdat niet het hier en het nu het laatste woord heeft. Maar het laatste woord is Hem die ook het eerste woord gesproken heeft. Hij die de Alfa en de Omega is. Door het geloof. Dat gaat soms door de nacht. Maar het gaat met licht tegemoet. Met licht tegemoet. Want God is de getrouwe. Geprezen zij zijn naam. Amen. Zo zingen de genoemde versen uit Psalm 17.